Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar de FC Afkikken Daily. Dit is de FC Afkikken Daily van dinsdag 13 oktober 2020. Met vandaag onder meer FC Groningen eindelijk eerlijk over financiën. Dusan Tadić eerder naar huis gestuurd. En Terrence Kongolo misschien wel weer naar de Premier League. Dinsdag, de week is weer bijna doormidden. En mijn steun en toeverlaat, Broer Stol is er vandaag niet. Zoals jullie gisteren konden horen, Broer Stol had last van zijn knie. En wordt as we speak op dit moment gekeurd. Dus hopelijk geen slecht nieuws voor in huis Tol. Maar als Broer dan niet is, dan staat zijn vervanger klaar om in te vallen. Sterker nog, Jaron Blonk.
Ja.
Klopt het gerucht dat jij elke podcast-serie bij ons elke week appt met de volgende zin? Mocht je deze week niet kunnen, ik kan invallen.
Op de keukenkampioen-divisie na? Ja, 100%. Ja. Okay. Iedere vorm van zendtijd, beeldtijd, podcasttijd, twee handen.
Heel goed, lekker. Nou, blij dat je vandaag nu weer tijd hebt vrij kunnen maken voor de FC Afkikken Daily. Het is een dag die we niet zo vaak hebben met de Daily. Er is niet heel veel nieuws. Maar dat zorgt er wel voor dat we wel wat dingen langduriger kunnen bespreken. We gaan zo meteen beginnen met het nieuws van de financiële boekhouder van FC Groningen. Dat is toch wel een vrij apart verhaal. We gaan het hebben even over de aanvoerder van Ajax, Dusan Tadić, die gewoon eerder naar huis is gestuurd. En dat Terrence Kongolo misschien wel weer naar de Premier League gaat. En ja, het kan niet op vandaag. We gaan het misschien ook nog even hebben over wat wedstrijden in de Nations League. Niet over Nederland, want Nederland speelt morgen pas in en tegen Italië. Dus daar morgen uitgebreid aandacht voor in de FC Afkikken Daily van morgen. Zo, voordat we gaan beginnen. Eerst even een SO naar mijn vrienden van de Core Podcast. Ze hebben weer een nieuwe podcast opgenomen. Maar die moet je sowieso gaan luisteren. Maar dat doen jullie allemaal saal, hulde daarvoor. Maar stemmen, heb je al gestemd?
Ja.
Echt waar?
Zeker. Ja. Mijn familie ook. Ik heb iedereen ingeschakeld, dus we hebben er zeker 7 stemmen bij.
Jouw beste vriend, of in ieder geval een van jouw beste vrienden, Colin de Graaf, heeft ook gestemd, hè?
Die heeft het gestemd, gedeeld.
De dus, innovation nee, hij is geen innovations manager.
Performance coach.
Performance coach van Heracles Almelo heeft ook op de Core Podcast gestemd.
Zijn contract loopt over een jaar af.
Oh, Atletico Madrid.
Atletico. Ja, ik denk, ik tip de luisteraars maar gewoon.
Heel goed. Maar wees net zoals Colin en stem op de Core Podcast. Podcastawards.nl/stem. Dan zie je het rubriekje sport staan. Core Podcast, even aanklikken. Je gegevens even achterlaten. En dan niet onbelangrijk in het hele proces. Je krijgt dan een mailtje. Even op bevestigen drukken. En dan zorg ervoor dat die Podcast Award naar Rotterdam gaat. Zo, dat zou mooi zijn. Gaan wij snel beginnen met FC Groningen. Mijn FC Groningen.
Wanneer ben jij officieel
uit de kast gekomen?
Ja, zeg maar, je hebt heel lang heb je gezegd van ja, ik ben niet echt fan van de club. Ik heb niet echt de voorkeur. Ja. Maar sinds het afgelopen half jaar is het wel echt mijn club Groningen.
Dit dat is een heel goed, sterk argument. Of een goede vraag die je stelt. Geen argument, wel een goede vraag. Het was meer een beetje dat ik een beetje scheidziek werd van als ik dan luisteraars tegenkwam. Ik was laatst bij de PSV-podcast opname en zeiden ze, ja, Niel, jij bent echt wel voor PSV. Nee, ik ben niet voor PSV. Dat mensen denken dat ik voor Ajax ben, dan lees je mijn tweets niet goed, dan luister je helemaal niet goed naar mij. En heel lang hebben ze gezegd dat ik voor Feyenoord was.
Ja.
Ik heb met al die drie niet zoveel. Ik heb met Ajax het minste, dat weten de mensen inmiddels wel. En als ik dan een voorliefde voor een club heb, ik heb meer met spelers, dat weten jullie ook al, hè? Vriendjes van de show. Maar als ik dan een club heb, is het toch wel de FC uit het Hoge Noorden. En dat dat komt gewoon omdat ik daar zelf heb gevoetbald en altijd een band mee heb gehouden. Met de mensen, vooral binnen de club.
Ja.
En nu moet ik ook wel zeggen dat er eigenlijk vrij weinig mensen nog. Zou er nog iemand actief zijn binnen de club? Nou, ik denk dat er niemand meer actief is binnen de club die toen ik er zat.
Ja, maar, die kunnen nu niet meer betaald worden nu.
Nee, ja. Ja, dat is wel... Oh, bruggetje. Ja hoor. Goed bruggetje van Jeroen. Want afgelopen week maakte FC Groningen bekend de jaarcijfers. Was voor het eerst de eerste jaarrekening waar de nieuwe algemeen directeur zijn handtekening wilde zetten, Wouter Gudde. En het opmerkelijk bij deze jaarrekening is dat ze voor het eerst de jaarrekening bekendmaken van de FC Groningen Beheer BV. Dus niet van FC Groningen BV, nu is het alleen de voetbaltak, maar waar het hele bedrijf FC Groningen.
Ja, want dat was altijd een beetje het verhaal bij Groningen, wat ik in ieder geval van de Kon Veel Minder podcast meekreeg.
Zeker, ja.
Dat zij... Ze publiceerden wel cijfers, maar dat was dan 30, 40, 50%. En dat was dan altijd net het meest rooskleurige gedeelte van de hele BV. Een beetje creatief boekhouden richting de achterban.
Ja, nou, dat eigenlijk zijn we nu al eigenlijk weer klaar mee. Maar het gekke is dus dat onder Nijland er altijd andere verhalen naar buiten zijn gebracht. Ik heb de reactie ook gezien van Hans Nijland. Reon Boeniga van Voetbal International, VI Pro, heeft een goed artikel hierover geschreven. Die heeft dus ook Hans Nijland ernaar gevraagd, hè, waarom hij hiervoor koos. Hij zegt, wij vonden het financiële plaatje van het voetbalbedrijf afdoende. Sinds jaar en dag is dat op deze manier gepresenteerd. Daarnaast worden alle rapportages gedeponeerd bij de KVK, de Kamer voor Koophandel, welke voor iedereen toegankelijk zijn.
Is dit niet een...
Nou, hij doet niks illegaals. Nee, dat doet hij inderdaad niet.
Nou, dat wilde ik niet zeggen. Maar is dit niet een perfecte case voor bijvoorbeeld follow the money? Zeg maar, omdat het is best wel veel boekhoudkunde. Het is best wel veel statuten en dergelijke. En Raymond Boerga, fantastische journalist. Maar ik kan me voorstellen dat je niet per se zo diep in de materie zit qua boekhouding.
Cum laude afgestudeerd, hè? Econometrie, Raymond Boerga.
Nou ja. Nee. Ik neem alles terug.
Nee.
Nee, maar,
ik weet trouwens niet of je, als je econometrie hebt gestudeerd, of je heel goed boeken kan lezen. Het is gewoon een hele moeilijke studie, dat weet ik.
Je kan wel heel goed boeken lezen dan, maar of,
dat
je,
denk
ook kan,
ik ook.
Of ja. Je ook kan boeken houden, dat is weer wat anders.
Ja. Het schijnt dat je econometrie gestudeerd hebt, en er zullen vast wel luisteraars zijn van deze podcast die econometrie hebben gestudeerd, dat je dan boeken 2,5 keer sneller kan lezen dan mensen die niet econometrie hebben gelezen. Maar goed, heel flauw.
Wow.
Zeker. Wow. Het is inderdaad zo. En dat wordt... Dat ik zonder clubs gelijk bij naam te noemen. Dat ik wel eens contact heb gehad met clubs. En die zeggen zelf... Het is goed dat er in Nederland weinig onderzoeksjournalisten zijn die echt verstand hebben van de boeken. En die jaarrekeningen goed kunnen lezen.
Ja, precies.
Ja, dat is gewoon... daar is er gewoon een ernstig tekort aan. En ik denk dat Raymond Boeringa het gewoon goed heeft gedaan. Die heeft zich er wel echt in verdiept. Ze zijn bij Voetbal International, hè, dat staat in de intro van dit artikel, bezig met een verhaal over alle jaarrekeningen. En... wat gewoon opvalt is dat er wel constructies zijn bedacht. Er zijn leningen om leningen om leningen gedaan. Dus om steeds andere leningen af te betalen en te zorgen dat je wel een beetje geld hebt.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Wouter Gudde zegt het nu netjes. En als ik het zo lees, en ik ga geen woorden in de mond leggen bij Wouter Gudde. Ik ben benieuwd of Wouter Gudde dit ook had gedaan als hij dit allemaal had geweten.
Zeg maar zo naar buiten gepubliceerd?
Ja, wat nu echt de cijfers waren, zeg maar. Oeh. En de constructies, hè? Want voor de mensen die het niet weten... Ze zitten er nog echt wel jaren aan. Nu las ik dat ze ongeveer... er staan nog leningen open naar bijvoorbeeld de vrienden van FC Groningen. Want die zouden ze... er staat nog 6,5 miljoen euro open. Die zouden ze het liefst in één keer afbetalen. Maar dat is totaal niet realistisch op dit moment.
Nee.
De club hoopt door elk seizoen of elk jaar een 500.000 af te lossen. Dat in 2030 in staat is om schone transfers te doen. En als je nou afvraagt, wat zijn nou schone transfers? Nou, bij elke transfer die ze nu doen, moeten ze nog steeds geld afstaan aan de vrienden van Groningen.
Jezus.
Ja.
Ja, dat is... Ik ben ook vooral benieuwd, want we hebben het nu over FC Groningen, omdat die op deze manier de cijfers publiceren. Hoeveel clubs in Nederland zullen op deze manier hun transfers hebben gedaan of hun boeken erop na houden?
Kijk, wat terecht wordt gezegd, heel veel clubs moeten geld afstaan bij een transfer ook. Hè, voor verkopende clubs, doorverkooppercentage, iedereen speelt voetbalmanager. Maar je hebt ook afspraken met zakenwaarnemers of makelaars en spelers zelf. Maar alleen Groningen heeft problemen, dus daarbovenop ook nog percentages aan investeerders moeten. Ja, Dus stel, zij verkopen Jong voor 2 miljoen. Ja, normaal zou een club dan, nou zeg, al 1,2 miljoen overhouden. Maar dan houdt Groningen nog minder over.
Ja, en dan moet je
selectie, en dan zegt iedereen, ja, waarom kan je nou niet je selectie
versterken?
Ik werd ook, er werden mensen ook heel boos op mij toen ik zei, ja, voor mij heeft de club ook niet meer zoveel zeggen. Ja, ze hebben toch Doan verkocht. En mijn Misefiets en Sierhuis en Zeefuik en dat soort dingen. Ja, maar dat waren allemaal constructies, los van constructies met Ajax en zo. Hè, bijvoorbeeld bij Zeefuik. Mm-hmm. Dat dit ook nog eens constructies waren met spelers die dan wel uit een spelersfonds kwamen, waar trouwens mensen die daar geld in hadden gestoken, bijvoorbeeld bij Doan, die kreeg 25% rendement hierover. Jezus. Ja, dat is ongekend.
Ja, kijk, en ook dat blijft lastig, hè, want
nou, nee hoor, dat is vrij duidelijk, kijk, dat heel veel geld is. Of een heel hoog rendement.
Dat is een heel hoog rendement, alleen de vraag die je daarbij kan stellen is van, had Doan anders gekomen?
Nee, maar dat is wat Hans Nijland zegt.
En dat is natuurlijk het risico wat je neemt, zeg maar, van ja, zij hebben dus ingezet op Doan. Ik weet niet hoeveel ze hem hebben aangekocht.
Nee.
Maar het ding is van, oké, als jij hem dan bijvoorbeeld voor 1 miljoen aankoopt en je verwacht dat je hem voor 8 miljoen verkoopt, nou, van die 8 miljoen moet je 2 miljoen afstaan. Ja, dan heb je nog steeds een prima rendement van 5 miljoen.
Ik denk dat het zozeer, want Hans Nijland kan goed praten. Hij is hier een paar keer te gast geweest in podcastjes en hij kan echt goed praten. En hij zegt ook in dat artikel van VI Pro goede dingen. Hij zegt, er staat een prachtig stadion en een schitterend trainingscomplex. Niks aan gelogen. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en dat zei ik zelf, hè? Niks aan gelogen. Niet dat hij dat zelf zegt. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en ben tenslotte trots op dat de club vorig seizoen opnieuw winst heeft geboekt. Dat weet ik niet helemaal. Maar dankzij goede transfers van mijn Misfiets, Sierhuis, Doan. Daarvoor hebben ze dus winst geboekt, zegt hij. Misschien met de Groningen BV. Nou, Zeefuik en Roestisch zijn weg. Idrissi is weer doorverkocht, hè, waar dus ook een percentage. Allemaal spelers die voor 1 juni 2019 zijn gescout en gekocht. Met dank aan investeerders. Door deze opbrengsten heeft de club winst geboekt en staan er nu zwarte cijfers in de boeken. Kijk, ik denk dat ja, hij hier een sterk argument heeft. Waar ik me heel erg over verbaasd is dat er slechts een kwart van de omzet wordt uitgegeven aan spelers. Salarissen. Dus er gaat heel veel naar huisvesting en personeel.
Dat slaat nergens op.
Nee. FC Groningen besteedde vorig seizoen bijna net zoveel aan de salarissen van het kantoorpersoneel als aan lonen van spelers. Geld dat normaliter naar voetbal had gekund, moet worden besteed aan schulden en rentes. De aflossing loopt op jaarbasis richting het miljoen. Ja, weet je wat dat is? En dat is de kracht bijvoorbeeld van Emmen. Emmen heeft inmiddels een groter spelersbudget dan FC Groningen. Het kantoorpersoneel bij Emmen is, nou, ik denk als je die gang doorloopt, zie je 3 mensen zitten.
Ja.
En dat is dat, daar kiezen zij heel bewust voor. En dat, weet je, ja, ik heb geen idee wat er door de jaren heen onder Nijland allemaal bij is gekomen. Maar ik denk
het is minimaal opmerkelijk te zeggen dat dat je overheadkosten evenveel zijn als je spelerskosten. Om nou te zeggen dat de marketing van Groningen nou zo fantastisch is. Nee, ook niet echt. Het is ook niet dat ze helemaal vol gesponsord zijn. Dus de salesafdeling, ja, zonder al die mensen tekort te doen,
nou,
uiteraard.
Ik weet dat ze daar wel heel duidelijk over zijn geweest, dat die salesafdeling niet zo goed werk heeft gericht de afgelopen jaren.
Ja, nou ja, dat kan ik me ook voorstellen. Want het is ook best wel moeilijk om een club te verkopen die meer in een neerwaartse dan in een opwaartse spiraal zit. Waarbij de concurrentie in de Eredivisie groter is geworden. Bijvoorbeeld door Emmen, wat natuurlijk relatief dicht bij elkaar ligt. Dan heb je nog Heerenveen. Ik snap ook wel dat het lastig is voor bijvoorbeeld die salesmensen of die marketingmensen. Maar het blijft staan dat deze cijfers minimaal opmerkelijk zijn. En het heeft gewoon alle schijn en al het gevoel, en dat is gewoon sowieso nooit een lekker begin, nee, dat er meer aan de hand is.
Maar ik bedoel meer om te zeggen, ja, 2030, dan ben je nog wel even bezig als Gudde en Flederis.
Nou ja, als dat betekent dat 2030, dat van iedere transfersom die je krijgt, je eigenlijk 25% mag doorinvesteren, want dat is eigenlijk een beetje de percentage waar we over praten. Ja, dan kan je straks, nou, die strandlarsers, laten we zeggen, hij gaat het goed doen. Ja. Dit seizoen moet hij wennen, volgend seizoen
schiet hij er 15 in.
Schiet hij er 15 in, of met een beetje geluk schiet hij er 20 in.
Gaat hij voor 5 miljoen weg?
maakte ze debuut voor Noorwegen. Voor Noorwegen zit je echt wel tussen de 7 miljoen. Dan kan je dan echt wel aantikken. Maar dat betekent dat je van die 7 miljoen maar 25% mag investeren.
Ja, ik weet niet of het 25% is dat ze overhouden, maar...
Oké, laten we uitgaan van 30-40% dan. Dus dan mag je ongeveer 3 miljoen investeren. En voor die 3 miljoen moet je dan eigenlijk een nieuwe spits halen. Nou, spitsen zijn duur. Ja, maar je wil dan ook je middenveld weer versterken. Ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En volgens mij is het daarom ook een beetje stuk gelopen met Haroui. Maar daar weet jij volgens mij meer van.
Nou ja, nee, ja, met Haroui is op een gegeven moment... En ik, weet je, ik snap het ook echt wel. Al die Groningen supporters zeiden... Ja, fucking bij de hand van Vlederes met zijn leuke tweetje en zijn laptop. Nee, ik had die avond contact met Vleddy. En die zei ook gewoon... Ja, als het voor 9 uur niet rond is... Ja, dan kan ik wel heel stoer blijven doen. Maar blijf tot 12 uur bezig. Maar voor 9 uur... Op een transfer deadline show of een transfer deadline, dat betekent gewoon dat je op dat moment nog 3 uur nodig hebt met allemaal juristen die ernaar moeten kijken. Hè? De andere clubs die ernaar moeten kijken, dat alle details worden goed worden ingevuld. Hij moet aangemeld worden. Dus ja, ik snap dat wel. En ik denk dat het ook wel een wake-up call is geweest. Want ja, weet je, je kan zeggen wat je wil van Vleddy, maar Vleddy is wel iemand die veel dingen onderzoekt. Ik denk dat hij echt wel dingen verkeerd heeft gedaan in het verleden bij Groningen. Die hele Diemerszaak, als hij dat overnieuw had kunnen doen, had hij het kunnen doen. Nou, ik denk dat hij met, hoe heet die gozer die ze hebben gehaald nu in plaats van Pek Zwolle.
Alessio de Cruz.
Ja, de Cruz. Dat hij daar weer iets slimmer heeft gehandeld. Ik denk dat het gewoon een wake-up call is geweest, zowel voor Vlederes als Gudde, dat met Haroui, dat ze dan eigenlijk wel iets meer hadden willen doen. Maar ik denk dat Gudde gewoon zoiets heeft van, ja, ik heb liever dat we gewoon deze club over 5 jaar nog hebben staan en dat we dan bezig zijn hè, om eigen vermogen aan het op te bouwen, dan dat we bezig zijn om alleen maar, weet je, weer bizarre constructies aan te gaan, om te maar zorgen dat we dan geld hebben. En dat betekent dat je misschien, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, meer op de jeugd gaat richten. Dat doen ze natuurlijk al heel erg met het huidige elftal. En dat er misschien in de toekomst nog wel meer gaat gebeuren. En nee, ik ben daar enorm voor. Weet je, liever jongens die uit de jeugd komen en die een kans krijgen en die zich doorontwikkelen, waarvan je denkt, wow, hè, het komt uit onze eigen jeugdopleiding. Ja, en, maar als dan, je, als nee, maar dan zal ik heel eerlijk zeggen, ik speel dan liever 3-4 seizoenen rond plek 9, 10, 11, 12. Omdat we geen Europees voetbal hebben, misschien een keer half finale beker en dat soort dingen. En dat je dan op een gegeven moment een gezonde club bent en dat je echt richting de toekomst weer verder kan ontwikkelen.
Maar als je op je jeugdopleiding gaat leunen, is het dan niet realistischer dat je rond plek 12, 13, 14 gaat spelen?
Ja, nou oké. Dat zou ook wel een keer kunnen. Zou wel een keer een seizoen kunnen zijn. En ik denk dat we een goede trainer hebben. Echt een goede trainer hebben, zeker. En de staf is goed. Ik denk dat er in de directie goede mensen zitten. Dus het is gewoon een wake-up call voor Groningen supporters. Het is een enorme wake-up call voor Gudde en Vlederes. Ik had ze echt een betere uitgangspositie gegund. Ik ben fan van beide heren.
En... Is het niet juist... Omdat het allemaal zo ongelooflijk kut is, dat ze niet juist iets meer de tijd krijgen van...
Nee, want als je ziet hoe hard erop Vlederes in wordt gehakt. En dat snap ik. Ik snap dat jij op een gegeven moment zegt, yo, hey, waarom is die Haroui er is? Waarom is Cirkzee er niet is? En ik denk dat dit verhaal, wat er nu eindelijk naar buiten is gekomen, dat mensen ook wat dingen meer in perspectief gaan zien.
Ze hebben toch best wel, als ik naar hun basis zelf kijk, vind ik best wel goede voetballers eigenlijk allemaal. Okay. Ja, okay, tot op Groningen niveau. Hè. Zeg maar dit, als ik naar de afgelopen vier jaar selecties van Groningen kijk...
Ja, je moet even kijken, maar dat is voor een andere discussie. Hè? Je moet even kijken wie de afgelopen 2-3 jaar zijn weggegaan. Wat voor spelers allemaal weg zijn gegaan. Als je dat bij elkaar had kunnen houden...
Ja, oké, maar dat is...
Nee, maar ik bedoel, er zijn zoveel spelers weggegaan. Hè, ook omdat er een druk op stond dat ze verkocht moeten worden. Kijk, bedoel ik... Ik denk als je veel jongens de kans gaat geven en je kan in de toekomst talenten ook aan je binden, zeg maar, hè? In de leeftijd 16 tot en met 18. Als je ziet dat jongens een kans krijgen in het eerste helft, zullen ze eerder voor jou gaan kiezen omdat je daar gaat spelen.
Nou ja, ik denk dat Balk en Van Kaam daar hele goede voorbeelden van zijn.
Ja, nou ja, Postema ook, weet je. Laat het maar even gebeuren, weet je, richting de toekomst. Maar goed, dit was bijna de Kon Veel Minder podcast vanuit Amsterdam. Wil je meer FC Groningen? Luister vooral naar de Kon Veel Minder podcast. Afgelopen maandag... Wouter Gudde te gast. Luister die aflevering. Ik moet zeggen, een van mijn favoriete voetbalpodcasts om naar te luisteren. Kon Veel Minder podcast. Gaan wij door? Oh nee, nog even een nieuwtje. Hij is weer terug op het veld. Hij, groter dan de club, himself, Arjen Robben, traint weer mee. Ik denk dat hij komend weekend nog niet in actie gaan zien. Want dan komt FC Utrecht van mij op bezoek. Maar hij is in ieder geval weer terug op het trainingsveld. Een maandje nadat hij geblesseerd raakt.
Dat is fijn.
Ja, het zou fijn zijn als hij gewoon weer helemaal fit is. En... dat hij gewoon wedstrijden gaat spelen voor de FC. Goed nieuws voor jou. Komend weekend natuurlijk Ajax Heerenveen. Dusan Tadic nou, ik wil niet zeggen, zorgde er zelf persoonlijk voor. Want dat was Milinkovic-Savic, die afgelopen...
Die zou ik liever bij Ajax zien, hoor.
Ja, Milinkovic-Savic. Heb jij nou... Ik heb daar zo weinig over gelezen. Die goal die Milinkovic-Savic maakte in de verlenging tegen Noorwegen.
Ja.
Ja, ik zei het woord geil. Ik zou het echt niet anders weten hoe ik het moet omschrijven. Het is zelden dat ik zo'n doelpunt zo heb gezien.
Ja, op zo'n belangrijk moment.
Ja, maar hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd om zo arrogant een bal daar te chippen, dat je eigenlijk al je mindfuckt de keeper en je mindfuckt eigenlijk je eigen teamgenoten, want je ziet ook gasten, kijk, wat doet hij? Nou, voor de mensen die het gemist hebben, kijk hem nog even terug. Noorwegen, Servië, de 1-2. De stift van Milinkovic, Savic. Het was onwaarschijnlijk. Daardoor Servië door naar de finale van de EK-playoffs.
Een van de beste voetballers op de Europese velden.
Er stond wel wissel, hè?
Opvallend.
Ja,
maar vooral tactisch.
Ja, we hadden het dus over Dusan Tadic. Die zou eigenlijk dus nu met Servië in Turkije spelen. En dat had betekend dat hij in quarantaine had gemoeten als hij terug was gekeerd in Amsterdam. Ja, er zijn allemaal regels voor allemaal nu tijdens de corona crisis. En toen zei Marco Pantelits van de Pantelits podcast. Nee, hij is niet van de Pantelits podcast. Maar Marco Pantelits is voor mij vicevoorzitter bij de Servische Voetbalbond.
Klopt.
En die heeft hem eerder naar huis gestuurd met de legendarische woorden: we denken met Dusan en Ajax mee. Had Dusan voor Feyenoord gespeeld, had hij dan ook meegedacht?
Absoluut niet.
Nee. Hij zei nog meer, als Dusan mee naar Turkije zou gaan, moest hij vanwege de Nederlandse coronaregelgeving, hè, in quarantaine. Wij zijn Dusan zeer dankbaar voor de overwinning in de EK-playoff in Noorwegen. En hebben hem volgende week keihard nodig in de beslissende wedstrijd tegen Schotland. We willen dat hij zich comfortabel voelt. Ja, hulde, toch?
Ja, dat is toch vet.
Ik vind dat echt mooi dat er ook op die manier wordt meegedacht. En ik vind het ook mooi dat de cultstatus van Marco Pantelits wordt alleen nog maar groter in Amsterdam.
Ik heb wel het gevoel dat Servië staat onderaan in die pool. In de Nations League pool met 1 punt, 2 punten Turkije, 6 Hongarije en 3 Rusland. De kans dat zij eerste worden is vrij klein in die pool. Dus het is ook makkelijker om op zo'n moment te zeggen van Dusan, blijf jij lekker thuis. Heerenveen, pittig potje, gaan we herstellen. Ik denk dat dit voor Ajax een welkome versterking tussen aanhalingstekens is.
Ja.
Dat ze helemaal niet, dat ze over Tadić kunnen beschikken. Natuurlijk, hij is niet in de beste vorm, maar uiteindelijk toch wel een van de meest ervaren spelers.
Als je hem
in de
gewoon een keer op zijn juiste positie
zet. Je zou hem bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. Het is niet de positie waar hij op zijn best is, volgens de coach, helaas. Nee. Alleen iedereen die Ajax en Champions League wedstrijden in zijn achterhoofd heeft, die denkt daar denk ik anders over.
Ja. Even over een andere spits in Europa hebben. We hebben het eigenlijk heel kort eigenlijk niet over gehad. Ik denk dat het misschien wel in de nieuwe Lo Stadio podcast voorbij komt. Als je wil weten hoe die luistert of hoe die klinkt.
Hoe die luistert.
Hoe die klinkt. Hij luistert heel lekker. Nee, hij klinkt ook heel lekker. Nieuwe Lo Stadio podcast. Wesley Victor Mak, Willem Haak. Dinsdagavond, denk ik misschien wel, nee, misschien woensdagochtend.
Ideaal. Nee, dinsdag. Ja? Maar nu Bart Obbink hoeft lekker. Hier één keertje niet bij te zitten, zodat Lo Stadio op tijd
Ik krijg nu live tijdens de uitzending vragen. Nee. Ik krijg best wel veel berichten over Bart, de gniffelende Bart. Dus, maar die is er vandaag niet. U hoort weinig gegniffel. Maar nieuwe Lo Stadio podcast gaat natuurlijk uitgebreid over Italië, Nederland. Maar misschien ook wel over een spits van Napoli. Milik, het is een hele rare gang van zaken geworden. Vorig jaar kreeg hij de vraag, of eind van het seizoen kreeg hij de vraag, verlengen of vertrekken. Hij koos er dan voor, nou, ik ga niet verlengen, ik ga vertrekken. Met verschillende clubs een persoonlijk akkoord bereikt.
Juve bijvoorbeeld.
Ja, nou, hij heeft dus nu in een Poolse krant heeft hij gereageerd. En dat is Sportwelfakti.
Ik hoop wel dat je het zou uitspreken. En je stelt niet teleur.
Sportwelfakti, sorry. Daar geeft hij ook aan dat hij eigenlijk geen idee heeft wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want hij heeft dus uit de pers moeten vernemen dat hij niet meer bij de selectie zit en dat hij tot de winterstop individueel moet trainen.
Ja, hij is volgens mij ook niet ingeschreven voor alle Europese wedstrijden. Ja, vrij onbegrijpelijk, maar dit is
De Laurentiis, hè?
Ja, het is vrij Napolitaanse praktijken. Het is niet de eerste keer dat er zo met spelers worden omgegaan van niemand is groter dan de club. En dat is bij Milik zeker ook het geval. Ik denk dat ze hem echt nog wel hadden kunnen gebruiken achter Osimhen.
Ja, maar sowieso.
En Mertens, maar ja. Zij hebben zoiets van...
Maar hoezo zou je dat nou doen?
Ja, letterlijk wat ik zeg. Ze vinden niemand is groter dan de club. Dus als jij niet voor ons wil spelen, prima, dan speel je niet voor ons. En dat we dan krijgen we maar 5 miljoen voor je in de winter. Dan vertrek je dan lekker. Maar je gaat niet denken dat jij groter bent dan Napoli.
Ja.
Dat is volgens mij een beetje de opstelling richting Milik. En Milik wilde heel graag weg. Ergens ook wel onbegrijpelijk dat hij dan niet weg is gegaan. Want het bedrag wordt natuurlijk alleen maar lager.
Ja.
En ook wel zonde, want er zijn veel clubs die over de kwaliteiten van Milik hadden kunnen... Ja, hij had gewoon bij heel veel clubs goed gepast. AS Roma was lang in de race. Nou, die zijn uiteindelijk gegaan voor Borja Mayoral van Real Madrid. Ja, ik denk dat Milik een betere spits is.
Ja, eigenlijk wel heel zuur. Voordat we nog meer buitenlands nieuws bij gaan doen, even een SO naar een vaste luisteraar. Lord of the Winds. Broes en ik hadden het gisteren over die bizarre bekerwedstrijd van Bayern later deze week. Duren tegen Bayern. En hij vertelde ons dat hij eigenlijk gepland stond voor begin september. En toen wilde Bayern rus, omdat ze net eigenlijk de Champions League finale hadden gespeeld. Maar ik vind het altijd wel mooi dat wij dan hier dingen droppen en dat we... Kort daarna gelijk weer van vaste luisteraars informatie kregen. Overigens, ik heb jouw inzending nog niet gezien van de meest bekende voetballer of favoriete voetballer die in jouw woonplaats is geboren.
Oh ja, Vlug. Daar heb jij van
Jeffrey Vlug.
Ja, daar heb jij van mij gevoetbald.
Is dat
ja? Ja, dat is hem. Ja, het gaat echt niet veel beter worden in Woerden, jongens.
Jeffrey Vlug.
Ja, misschien zelfs Noah Zeeuw.
Die, nee, hij is geen profvoetballer.
Nou ja, hij heeft bij Brazilië die workout, ja, die stage gelopen.
Ja, Noah Zeeuw of Jeffrey Vlug. Allebei, nou ja, Noah Zeeuw is wel bekend. Jeffrey Vlug, vroeger bij ARC in de C meegespeeld. En die heeft uiteindelijk tot Sparta, ADO, Den Bosch, zomaar wat clubs geschopt. Jeetje, wat goed. Ja, ik had dus Sean Heitinga. Ik had ook Noes Mazraoui kunnen zeggen. Maar Sean Heitinga, die uit Alphen aan de Ja, uiteindelijk wel. Maar Heitinga was vroeger... Het. Vroeger, toen alles nog zo goed was. Gaan we van de ene Nederlandse verdediger door naar de andere. Ik weet niet waar die vandaan komt. Terrence Kongolo. Ja, dat weet ik trouwens wel. Waar komt Terrence Kongolo vandaan? Waar is die geboren, denk je?
Ik zou zeggen regio Rotterdam.
Regio Rotterdam? Nee, dit is een instinkertje.
Ja, dan absoluut geen idee, want anders had ik het wel gezegd.
Ja, ik denk dus dat hij in Zwitserland is geboren.
Oeh.
Ja.
Oeh, ja, dat zou me niet verbazen, inderdaad.
Ja, maar goed, ik check dat later even. Maar voor mij is hij dus in Zwitserland net zoals Luc.
Dan zeg ik Servet.
Heel goed. Maar over Terrence Kongolo gesproken, stond natuurlijk enorm lang op die Alkmaarse radar. Maar
uiteindelijk dan toch Letchert binnengehaald?
Nee, ja, uiteindelijk hebben ze nu. Het is Bruno Martins Indy. Ja, maar nee, we hebben het al eerder gezegd. Ook maar. AZ wilde de portemonnee niet trekken op dat moment. De volledige huursom overnemen. En nu... Ja, nu gaat hij terug naar waar hij vorig jaar eigenlijk speelde.
Of niet speelde, want hij raakte heel snel geblesseerd.
Ja, bij Fulham, hè?
Hij heeft twee wedstrijden bij Fulham volgens mij gespeeld, misschien drie. En toen lang geblesseerd geraakt, maar blijkbaar wel indruk gemaakt bij die club.
Ja.
Want ze gaan hem weer huren. Ik denk, sowieso heel nice voor die jongen. Fulham heeft wel wat problemen
voor
achterin.
Voor mij gaan ze hem nu zelfs overnemen. Of de huursom is 3 miljoen euro. Maar voor mij gaan ze hem echt overnemen. Hij is pas 26 natuurlijk.
Ja.
En wat wel opmerkelijk is natuurlijk dat er heel veel verdedigers zijn gehaald door de ploeg. Spelen nog steeds al, Craven Cottage.
Ja.
Ja. Kenny Tete gehaald. Ze hebben Andersen gehaald, die vroeg bij Twente speelde. Ja. Sampdoria en Lyon. Ze hadden natuurlijk Timo Baumgartel eigenlijk al bijna binnen. In ieder geval, hij was wel in Londen. Maar die besloot gewoon weer lekker terug te gaan naar Eindhoven. Maar ze waren dus wel echt op zoek.
Ja, zeker. Maar voor de mensen die Fulham in de eerste weken hebben gezien... ze proberen heel erg verzorgd voetbal te spelen onder Scott Parker. Is de coach. Altijd strak in het pak. Dat is toch mooi om te zien. Maar qua spelers en qua materiaal is het echt nog heel erg championship niveau. Dus er moet ook echt wel wat bij. En ik moet zeggen dat ik niet het gevoel heb dat dit nou de aankopen zijn die ze erin gaan houden. Maar ik denk wel dat het een hele verstandige investering is in Terrence Kongolo. Precies wat je zegt. Hij is 26, heeft wat pech gehad met blessures en verkeerde keuzes.
Ja.
Maar als hij zijn niveau enigszins kan halen of zijn potentie enigszins kan inlossen, dan heeft Fulham met, als het inderdaad 3 miljoen is, een hele prima aankoop gedaan.
Ja, over Scott Parker gesproken. Hoeveel clubs heeft hij gehad in Londen, denk je?
4.
Ja, noem maar op.
West Ham, Fulham... West Ham, Fulham...
Ja, dat zijn ze. 2 keer.
Ja. Ja, 2 dan?
Nee.
Wel 4?
Nee, meer.
Hmm. Ja, dan zal die... Nou, ik heb hem hier voor me. Kan ik gewoon even op zijn naam klikken. Nee,
Spurs.
Nee.
Chelsea. Oh, ja, Spurs, maar hij begon zijn carrière bij Charlton Athletic.
Charlton, 5 dus.
Ja, ja, dus hij heeft zelfs 5 clubs gehad. Ik vond dat altijd wel mooi. Altijd goede verhalen wat ik over hem lees als manager.
Ja, ja, ook als hij zijn interviews na de wedstrijd zijn altijd heel erg realistisch. En fijne man om naar te luisteren.
Ja, absoluut. Wil je nou meer over Engels voetbal? Of meer gewoon überhaupt buitenlands voetbal? Check onze nieuwe podcast. De FC Buitenland podcast. Elke maandag staat hij online. En Quincy Richardson, Martijn van Zuidveld en onze eigen Jeroen Blonk. Die elke week het buitenlands voetbal voor je duiden. Ja, deze week was er natuurlijk niet heel veel voetbal.
Nee, maar we hebben teruggeblikt. We zijn wat later begonnen. Dus we zijn de eerste 3 weken waren we nog op zoek naar de perfecte samenstelling. Die hebben we op dit moment gevonden. En we hebben deze week eigenlijk teruggeblikt naar wat is ons opgevallen in die eerste weken. Welk team heeft zich het beste versterkt? Waar kijken we naar uit en wie wordt kampioen? Ik heb hem vanochtend teruggeluisterd. Ik ben tevreden. Dus ik zou hem zeker aanslingeren.
Heel goed. Nou, ik zou zeggen, luister die. En dan kan je vanavond gewoon weer wat voetbal kijken. Ik ga persoonlijk zelf, denk ik, nog even op de zaak blijven. Want om 6 uur is de KKD kraker in de Adelaarshorst. Kraker van je wel. De Eagles, de Graafschap in ieder geval. Vooralsnog gaat hij door. Het zal altijd even afwachten. Oh nee, trouwens. 4 uur voor de wedstrijd moet het van mij...
Misschien halverwege de persconferentie. Sorry jongens, we gaan...
Nee, ja, dat zou kunnen. Nee, maar Eagles, de Graafschap, ja, inderdaad, om 7 uur de persconferentie over alle maatregelen. En vanavond staan er toch wel wat leuke potjes op het programma. Duitsland, Zwitserland en Oekraïne, Spanje in League A van de Nations League. Welke wedstrijd pak jij eruit?
Ja, als het goed is hebben ze weer een Switch-kanaal en dan blijven ze het meest bij de Pool A-wedstrijden. Duitsland, Zwitserland en Oekraïne, Spanje. Spanje speelt met heel veel jonge en nieuwe gasten in de basiself. Dat vind ik wel echt fucking vet om naar te kijken. Roca speelde vorige wedstrijd ook, die naar Bayern München is gegaan. Zijn wel echt spelers waarvoor ik het tv'tje aanzet.
Zo is dat. Morgen mag u weer uw podcast-app openen. Kunt u weer gaan luisteren naar een FC Afkikken Daily. Ja, morgen zijn we weer. Dan gaan we uitgebreid vooruitblikken op Italië-Nederland. Misschien wel de laatste... Nee, ik ga het niet zeggen. Toch gedaan. Nee, Frank de Boer, zet hem op, jongen. Ik gun je het beste. Dat gunnen we ons... Ja, iedereen gunt hem toch wel het beste, Frank de Boer.
Nee.
Oké. Dit was in ieder geval de FC Afkikken Daily van dinsdag 13 oktober 2020. Geen broestol, maar ik kreeg er een vlijmscherpe Jaron Blonk voor terug. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen.